Dus we zijn nog steeds in hoofdstuk 2, vers 12 tot 25, wat ik betiteld heb, de tempel Jezus als de nieuwe plaats van Gods aanwezigheid. En laten we beginnen met de tekst te lezen. Vers 12, daarna daalde hij af naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en ze bleven daar niet vele dagen. En het Pesach van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef hen allen uit de tempel, en ook de schapen en de runderen, en het geld van de wisselaars stortte hij uit, de tafels keerde hij om. En tot hen die de duiven verkochten, zei hij, neem deze dingen van hier weg, maakt niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De discipelen herinnerden zich, dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont u ons dat u deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hem, breekt dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden zeiden dan, in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten? Maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. Ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pesach, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij allen kende, en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover het lezen van Gods woord. Als we even ons overzichtje erbij nemen van het eerste blokje, na de dubbele inleiding, hebben we gezien de vorige maal dat inderdaad het feest van Pesach hier centraal staat. En in onze vorige overdenking heb ik eigenlijk vooral gepoogd om de gebeurtenis van dat tempelincident, om dat te kaderen in dat belangrijke thema van de schrift, namelijk het Pesachfeest. Omdat dit feest niet enkel Israëls verlossing uit Egypte in herinnering brengt, maar vooral een identiteit. Wat Israël tot Gods volk Israël maakt, dat is bovenal Gods woning in hun midden. En daar gaat Pesach over. Uit Egypte komen, Gods kinderen worden en Gods aanwezigheid. Maar om Gods aanwezigheid te kennen, moet Israël wel eerst Gods zoon worden. En daartoe had Yahweh de rots Israël door de Exodus verwekt om Gods zoon te zijn. En bij de verbondsluiting op de Sinaï gaf Yahweh zijn heerlijke onderwijs, de Torah, opdat Israël zou leren wat dat betekent om Gods zoon te zijn. En in dit tempelincident wordt pijnlijk duidelijk dat Gods zoon Israël helemaal niet lijkt op een vader. De praktijken die er plaatsgrijpen, die druisen volledig in tegen het karakter van Yahweh, de God die in dat huis aanbeden wordt. Het huis van hun vader wordt schromelijk misbruikt voor zaken waarvoor dat huis helemaal niet bedoeld was. En het is Jezus, die de zoon is waar God de Vader al altijd naar op zoek was, die deze afgoderij aanklaagt en met een symbolische actie te kennen geeft dat hij degene is die het finale eindtijd herstel, zoals de profeten dat hadden aangekondigd, zal volbrengen. En het ware huis van de Vader zal oprichten. Want zoals hij zelf nader verklaart, had hij rondom zichzelf een nieuwe tempel bouwen. De enige ware tempel, de enige tempel die er ook werkelijk toe doet, die mensen. En Johannes brengt hier voor de aandacht dat de ijver die Jezus tot deze onderneming aanzet, pas na Jezus heen gaan naar de Vader, doorgedrongen is bij de discipelen. Vers 17, zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven staat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Dus dat is een gebeurtenis die kennelijk een diepe indruk bij hen heeft nagelaten, waardoor Jezus' discipelen ook verder over nagedacht hebben. Zo leert ons vers 17 en vers 22. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinneren zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had, en zo verder. Wel een bijzonder gegeven hier, het gaat hier niet om een tekst die de Heer Jezus hen zelf geleerd heeft, maar iets dat bij hen duidelijk is geworden nadien waarin de Geest hen onderwezen heeft. Nu, ik ga er nu niet dieper op ingaan, eens dat we bij Johannes hoofdstuk 14 gaan stilstaan en daar gaan nadenken over de Heilige Geest, de parakleet, zoals hij genoemd wordt, dan zal ik daar wel uitvoeriger op terugkomen. Want ik wijs hier maar op mensen om de brug te slaan naar een opmerkelijk gegeven in het Markus-evangelie, die aangeeft dat Jezus antwoordt op de vraag: welk teken toont u ons dat u deze dingen doet? Ja, dat dat kennelijk ook bij de Joden een diepe indruk nagelaten heeft. Ook al begrepen ze het niet in volle. Want in het Markus-evangelie vernemen we dat tijdens de hoorzitting van het Sanhedrin uit de mond van getuigen, weliswaar niet met exact dezelfde woorden, wat dat Jezus hier zegt. U kent het wellicht nog, Markus 14, vers 55 en 58. De overpriester en de hele raad zochten een getuigenis tegen Jezus om hem te doden. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden en zeiden: we hoorden hem zeggen. Nu, een vals getuigenis is geen leugen, maar een getuigenis dat niet sluitend is om te gebruiken in een rechtbank. Dat is de gedachte. We hoorden hem zeggen: ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken en na 3 dagen een ander zonder handen gemaakt opbouwen. Nu, in Markus' verhaal komen die woorden eigenlijk volledig uit het niets. Jezus had op deze wijze niet over de tempel gesproken in Markus zijn verhaal. Maar ondanks de verschillen is duidelijk dat er een historische herinnering aan dat getuigenis hier te grondslag ligt. We hebben er bij de vorige studie ook al bijgestaan dat tempelincident in Markus heel andere zaken in de kijker stelde, als je het nog herinnert. En er is geen rechtstreeks verband tussen wat dat daar gebeurde in het tempelcomplex en wat deze mensen hier van Jezus getuigen. Maar ik geloof dat Johannes wat dat toen en daar gezegd is, hier in dit Johannes-evangelie in de juiste context plaatst. Namelijk het eerste tempelincident in de aanvang van Jezus' bediening, hè, wat ik vorige keer heb proberen uit te leggen. En dat hij vervolgens nader verklaart wat Jezus precies bedoelde te zeggen. Nu, wat ik zo frappant vind, dat is dat, alhoewel dat de Joden in directe zin niet begrepen wat Jezus bedoelde, ja, ze denken natuurlijk meteen aan een letterlijk bouwwerk, terwijl Johannes verduidelijkt dat Jezus natuurlijk over het tempelhuis van zijn lichaam sprak. Maar ondanks dit hebben ze, als we verder gaan op de woorden van deze getuigen, toch wel heel goed begrepen dat Jezus bedoelde te zeggen dat de huidige tempel definitief vervangen zou worden door een ander. Want het tempelhuis hier afbreken, dat betekent wel degelijk verwoesten en definitief door een ander tempelhuis vervangen. En zoals ik toen ook al uitgelegd heb, ligt dat eigenlijk opgesloten hier in die contrasterende bewoording, met handen gemaakt, zonder handen gemaakt, als het u herinnert. Het ene geeft aan dat het huidige tempelhuis louter van mensen is, en bijgevolg geen deel uitmaakt van Gods plan. Terwijl dat zonder handen wijst op een tempelhuis dat zonder enige menselijke inbreng enkel en alleen Gods realisatie is. En let hier op het woordgebruik van Johannes. Er zijn 2 woorden die gebruikt worden om de tempel aan te duiden: naos en hieron. Nu, in de klassieke Griekse literatuur zijn die woorden onderling verwisselbaar. Ja, taal is veranderlijk en mensen zijn niet altijd even technisch wat dat hun gebruik betreft. Maar Johannes maakt dit onderscheid wel heel duidelijk. Vergelijk maar vers 14 dat ik hieronder gezet heb. Je ziet kleur paars. Hieron. En dan schakelt hij over naar naos. Ja. Naos, mensen, dat wijst op het heiligdom of het heilige der heiligen. De woonplaats van God. Wat dat eveneens opgedoeld wordt wanneer men het heeft over de heilige plaats. Je komt dat ook tegen, niet? De heilige plaats. Stefanus heeft gesproken tegen de heilige plaats. Ja, dat is een andere bewoording om hetzelfde als naos aan te duiden. Nu, in de Egyptische traditie is de naos in de tempels een speciaal klein huisje dat helemaal achteraan in het heiligdom staat. Maar in de huizen wordt dat beeld gezet van de God die daaraan beden wordt. Maar ik dacht dat het vorige week was, of de week voordien, dat we naar een documentaire aan het kijken waren. Ze waren op zoek naar een verloren stad. En die onderzoeker had er niet beter op gevonden dan verder uit de kust te varen, omdat hij meende dat dat wel een keer enkele kilometers in zee kon liggen. En ze vonden die stad, maar ja goed, ze wilden dan natuurlijk een beetje de straten zien te ontdekken en identificeren welke gebouwen dat er allemaal stonden. En dat was zo'n mooi beeld. En Marleen herinnert zich ook wel waarschijnlijk. Je ziet die onderwatercamera. En ineens komt er daar in beeld een huisje in die vorm. Met een ruimte voor een afgodsbeeld in te zetten. En dat is het eerste dat ze zei, ja, dat is hier de tempel. En toen zei ik tegen Marleen, kijk, dat is zo'n naalsje. Het binnenste heiligdom, dat je vindt in heel veel heidense tempels. Ik neem hier gewoon maar het voorbeeld uiteindelijk van Egypte. Nu, dat maakt het zo interessant hier, dat Johannes precies gebruik maakt van dit woord. Terwijl hieron veel algemener is, en verwijst zoals je ziet, hier in vers 14, naar het volledige tempelcomplex, met de daarbij horende voorhoven. Ja, het is meervoud, hé, in de tempel van Herodes. Dat de voorhof van de heidenen, dat de voorhof van de vrouw, en dat dan nog de voorhof van de man. Nu, waarom vind ik het zo bijzonder? Wel omdat Johannes ook in het boek de Openbaring, in hoofdstuk 11, gebruik maakt van dat specifieke woord naos. Even de tekst doorschuin naar boven. Want hier maakt Johannes een duidelijk onderscheid tussen de voorhof die buiten de naos van God gelegen is. Die onder de voet zal gelopen worden door de heidenen, zo lezen we. Maar de naos van God, met allen die daarin aanbidden, wordt opgemeten. Wat dat hier beeldspraak is om de bescherming aan te duiden. De verzekerde bewaring van Gods naos. Laten we het maar lezen. Openbaring 11. En mij werd de rietstok gegeven, aan de staf gelijk, en gezegd, sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. De voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En Johannes die heeft het hier voor alle duidelijkheid, in tegenstelling tot wat velen denken, niet over een toekomstige tempel in Jeruzalem. Maar de tempel van God die nu Jezus navolgt. En de boodschap aan de zeven gemeenten in Klein-Azië luidt, de buitenste voorhof, dat kan dan wel onder de voet gelopen worden door de heidenen, maar maak jullie absoluut geen zorgen voor het binnenste heiligdom. De eigenlijke woonplaats van God in de geest. God zal jullie bewaren en beschermen. En hij zal jullie door die vreselijke beproevingen loodsen. Trouwens, daar heb ik ook nog een keer de belofte erbij gezet. Openbaring 3, vers 12. Wie overwint, wordt er gezegd. Aan de gemeente van Philadelphia uit mijn hoofd gesproken. Die zal ik maken tot de pilaar in de tempel van mijn God. Ik denk dat iedereen die christen is, niet denkt aan een stenen tempel. Heb je dat liefst? En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Dus ook op andere plaatsen in het Nieuw Testament, in de brief van Paulus, wanneer dat er gesproken wordt over Jezus' lichaam, de gemeente van God, als de tempel van Gods geest, dan gaat het telkens om de naos van God. Altijd. Hieron, dat wordt enkel en alleen nog gebruikt in het boek De Handelingen om het tempelcomplex in Jeruzalem aan te duiden. En dat Jezus' lichaam geïdentificeerd wordt als een tempel, ja, dat is voor ons gewoon. Maar verplaats je een keer in de schoen van de Joden en Jezus dan. Wie zou dat meteen opgepikt hebben? Hè? Dat is een heel ander verhaal. Hè? En op dit punt zal de opstanding van Lazarus zo belangrijk zijn, als het hoogtepunt van de tekenen. En wat het interessant maakt, is dat het eigenlijk niet als een teken aangeduid wordt. Dat wordt dan niet met zoveel woorden gezegd. Ja, en als je daar aankomt, ondertussen heb je er al zes gehad, en zie je een afwachting van die zevende, en dan krijg je Lazarus, en dan wacht je, en dan volgt de opstanding van de Heer Jezus, en dat wordt ook geen teken genoemd. Wat moeten we dan ervan maken? Zijn er nu 6, 7 of 8 tekenen? Wat doe je ermee? En ik denk dat Johannes, dat zijn manier is om ons een keer wakker te schudden. En voor te zeggen, kom aan, mensen, Lazarus en de Heer Jezus, die komen hier samen, nee? Hij is de Heer van het leven en hij gaat al die andere naoi, meervoud van naos, weer tot leven wekken. En wie dat zijn geest woont, degene die trouw zijn aan hem, en omdat ze aan hem trouw gebleven zijn, zullen ze het leven kennen. Ik vind dat zo geweldig, dat Lazarus en de Heer Jezus op dat punt samengevoegd zijn. Weet je nog, de Chios, de enige geboren zoon, en de Tekna, de kinder van God, weet je nog? Dat wordt samengevoegd in één lichaam. En dat is de tempel, de naos van God, die weer opgericht zal worden. En dat is ook wat Paulus oppikt wanneer hij zegt dat wij allen een tempel van Gods geest zijn en samen het lichaam van Christus. Hij het hoofd en wij zijn lichaam. Net dezelfde gedachte, mensen. Dat was een kort uitstapje. Laten we terugkeren naar de tekst, als er geen vragen zijn. Maar misschien vind je dat hier wel een vreemde tekst. Moet je dat nu verstaan? Wel, als wij de naos van God zijn en er breken vervolgingen uit. Uiterlijk, lichamelijk, de voorhof, kan dat wel vertreden worden. Kan je wel te lijden hebben onder die verdrukkingen. Maar weet dat je zelf heilige der heiligen van de Heere bent, die door zijn geest in je woont, en dat je bewaard gaat worden in die verdrukking. Dat is de bedoeling. Kan je me volgen? Misschien zeg je, ja, waarom doe je dat op die manier? Maar ja, Johannes is gemarineerd in het woord van God. Hij maakt hier eigenlijk een gebruik van een visioen dat je ziet in Ezechiël. En je moet er ook met een rietstok die tempel gaan opmeten. Ja. Dus ik kan daar nu niet dieper op ingaan, dat is ook niet de bedoeling. Maar dat toont aan waarom dat ik aarzel om hier dat boek ook te doen. Omdat er veel komt bij kijken dat je moet samenbrengen om te zien wat hij echt bedoelt. Hè.
Maar die gemeentes...
Waar ik veronderstel als begrepen, anders had ik geen gezin dat Johannes dat aan hen schrijft. Hè. Natuurlijk zal dat wel uitgelegd geweest zijn. Niet net zoals de meeste zaken, hè, wanneer Paulus een brief schrijft naar Korinthe, zendt hij ook die een brief neemt met de facteur en zegt, trek in een plan, er gaat iemand mee die het nog een keer uitlegt. Hè. In dat geval daar, zelfs is het een vrouw. Weet je nog? Is dat duidelijk een beetje voor iedereen wat ik bedoelde? En waarom dat uiteindelijk de opstanding van Lazarus, de opstanding van de Heer Jezus, zo belangrijk zal zijn dat je die beiden moet samenvoegen? Ja? Ik ga er later nog op terugkomen. Het is belangrijk om al een keer hier en daar een aanzet te geven dat je weet waar we naartoe gaan. Ja? Dan gaan we een stukje verder. Ik wil wat dieper ingaan op vers 17. Op de ijver die daar genoemd wordt, na Psalm 69, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De ijver voor Gods heiligheid. Ja, die ijver kent een hele lange traditie doorheen Israëls geschiedenis. U kent de zeloten. Wel, de naam zeloot betekent eigenlijk ijveraar. En die zeloten zagen zichzelf als ijveraars voor de heiligheid van de naam van God. In navolging van die mannen in Israëls geschiedenis, die om hun ijver voor de naam van Jahweh bekend stonden. En die begonnen was met het modelvoorbeeld van Pinchas. Zegt u niks, Pinchas? En een voorval dat zich afspeelt tijdens de Exodus nota bene. En nummer 25. Israël bedrijft dat hoererij met de dochters van Moab. Wellicht dienstdoende priesteressen in de afgodenverering. Afgoden, maar dat Israël zich daarvoor buigt en ingaat op die uitnodiging van de Moabieten om met hen een gemeenschapsmaaltijd te vieren. Waarna natuurlijk ja, de rituele seks met de priesteressen wellicht plaatsgrijpt. Dat is ook altijd dat dat zo interessant maakt, zo'n cultus. Gemeenschap met God is gemeenschap met de priesteressen. En Pinchas, ja, die ziet een Israëlitische man, als je dat leest, een van die vrouwen meenemen in zijn tent om inderdaad rituele seks te bedrijven. En hij grijpt zijn speer en hij gaat hem achterna. En terwijl de koppen zich intiem aan het verenigen is, zegt Pinchas, ah, willen jullie zo graag één zijn? Wel, ik zal jullie voor altijd verenigen. En hij richt beiden aan zijn speer door die in een onderbuik te duwen. En dat is een legendarische daad, een krachtig beeld bij uitstek van de ijver voor de heiligheid. Van Jahweh. Je andere sprekende voorbeelden, en die ijveraar traditie, als ik het zo mag zeggen, zijn de profeet Elia, he, met zijn demonstratie op de Karmel. In Koningen 18 worden alle profeten van Baal afgeslacht worden. En ook de Jehu die door Elisa gezalfd wordt, die had op zijn beurt het heiligdom van Baal in Samaria verwoesten. En ook daar alle Baalspriesters laten ombrengen. Ja, het zijn allemaal behoorlijk heftige verhalen die voor onze pluralistische samenleving, waar dat de opvoedkundige tikkie wel in de probleem kan brengen, absoluut not done is. He? Maar naar Israëls traditie moet je niet rotzooien met Gods heiligheid. Gods heiligheid is geen onbenulligheid, he? Maar een doodernstige zaak voor hen. En die religieus-politieke beweging van de Zeloten, die gaat terug op de Hasmoneeën met hun historische ijver voor de heiligheid van Gods heiligdom, die de achtergrond vormt van de andere feest dat nog aan bod komt in Johannes' verhaal. Het feest van de tempelwijding. In Johannes 10, vers 22. Ik ga er nog wel een keer dat verhaal vertellen van de Hasmoneeën. En het is ja, die ijver voor Gods heiligheid, mensen, die de contrasterende achtergrond vormt voor deze woorden in Psalm 69. De ijver voor uw huis zal mij verteren, want in het geval van Pinchas, Jehu en de Hasmoneeën resulteert hun ijver voor Gods heiligheid in het verteren van anderen, hè? Ja. Maar Jezus' ijver voor Gods heiligheid zal na Psalm 69 hemzelf verteren. Zie het contrast? En de psalmist in Psalm 69 roept God om hulp. Je wordt daar omringd door zijn vijanden die zijn volkomen toewijding aan Yahweh helemaal niet delen. En deze ijver voor Gods huis is het symbool voor loyaliteit, trouw aan God. En dat vormt ook de kerngedachte van de aanduiding in de grondtekst wat dat bij ons vertaald wordt met geloof in Jezus. Geloof in Jezus, dat is de taal van loyaliteit in de Grieks-Romeinse wereld. Toewijding aan de Heer Jezus. Door spijtig genoeg niet zo weergeven in onze vertaling, maar dat is wel de kerngedachte. Intens toegewijd zijn aan de Heer Jezus. Die sterke toewijding die normaal alleen maar aan Yahweh betoont, hoor je nu aan de Heer Jezus te betonen. En dat is wat de psalmist in Psalm 69 zegt. Maar ja, zijn vijanden vinden maar niks, hè. En hier is Jezus met zijn verterende ijver en loyaliteit aan het huis van zijn vader, als de ware zoon, tegenover die andere zoon die zijn loyaliteit en ijver laat varen omwille van een paar shekels. Hé? En wat dat zo interessant is, naar de Joodse traditie, dat zij, de Targum op Psalm 69, de Targums, dat zijn boeken die uitleg geven bij de psalm. En in de Targum op Psalm 69 ga je ontdekken dat zij die Psalm 69, wie daar beschreven wordt, zij zien dat als een beschrijving van het lijden die de Joden in de moeilijke tijden tijdens de ballingschap ervaren. Dus die Targum plaatst die Psalm 69 in het kader van de verdrukking van de ballingschap, waaruit dat Israël hoopt verlost te worden door de nieuwe Exodus. Maar, zoals we hier zien, begrijpen de discipelen Psalm 69 als een beschrijving hoe dat Jezus verdrukt wordt. En wie zal hem uiteindelijk verteren? Die andere zoon Israëli, die helemaal niet opgezet is met zijn absolute toewijding. Zoals we de vorige maal gezien hebben. Maar dat Jezus de vinger oplegt, is afgoderij in het huis van de Vader. Maar dat we zien dat Gods zoon Israël geld gewend verkiest boven eerbied vol aanbidding. Maar dat we zien dat Gods zoon Israël de heiligheid en de integriteit van het huis van de Vader niet bewaart. Dus het zijn niet die heidense volkeren op zich die hem zullen verteren, maar ze was zijn eigen volksgenoot, niet? Wat dat is een opmerkelijke wending is, hoe dat Jezus' discipelen Psalm 69 begrepen. Want daar wordt het toegeschreven aan de heidenen. En hier zien we opnieuw een staaltje, mensen, van hoe dat de discipelen in navolging van de Heer Jezus met dat profetische woord omgaan. Wat dat voor vele uitleggers dat voor vandaag raadselachtig en problematisch is, niet? En mede ervoor zorgt dat vele christenen volledig de mist ingaan, he, als het om profetische woord gaat. Maar de Heer Jezus en zijn discipelen hebben geen eigenzinnige methode, he, om het profetische woord te verklaren. Integendeel. Wat dat zij doen, mensen, en ik heb dat in het verleden nog gezegd, en ik ga het nog een keer opnieuw herhalen, want ik moet dat veel herhalen, denk ik, zo'n ding. Wat dat zij hier doen, de discipelen en de gerezen, dat is precies ook wat de Qumran-gemeenschap doet in de Dode Zeerol. De onderliggende aanname is dat al die beloftevolle profetieën enkel en alleen van toepassing zijn op dat deel van Israël dat trouw is aan God. Wat dat wij het gelovig overblijfsel noemen. De beloftevolle profetieën zijn niet van toepassing op het afvallige deel van Israël. Zij zullen onder het oordeel van God vallen. En dus zegt die Qumran-gemeenschap, wij zijn dat getrouwe overblijfsel hier in het land. En dan moeten al die profetieën natuurlijk in ons vervuld worden. En dat is ook wat het Nieuw Testament zegt. Hè? De Heer Jezus zegt, ik ben de ware Israël, de ware Zoon van God. En daarom worden al die profetieën natuurlijk in mij vervuld. Dat moet wel, dat kan niet anders. En op dezelfde manier, en al die mensen die Jezus niet willen volgen, zichzelf buiten Israël geplaatst. En vallen dus al die profetieën die oordeel aankondigen over die afgodische volkeren, ook op hun hoofd. Ja, of was hij bij Gods volk, of was hij er niet bij? Of was hij bij Gods volk, of was hij bij de volkeren? Ja, geen Zwitserland, deed er testen. Dus al die beloftevolle profetieën zijn enkel voor de getrouwen. Dus al wie dat zich keert tegen de Jezus, aanstoot neemt aan hem, die zet zich automatisch buiten Israël. Ze zijn uit Israël gestapt door aan Jezus aanstoot te nemen. En omwille van wie de Jezus is, worden ze nu gerekend onder de afvalligen en zijn ze bijgevolg onder Gods oordeel. En dat is geen vreemde uitlegmethode. Ook andere Joodse groeperingen doen dat ook. Denk maar aan de Fariseeën. Fariseeën keken op dezelfde manier naar die andere Joden die zich niet aan de Torah hielden. Zij weten dat die mensen onder het oordeel vallen die de heidense volkeren ook zouden ondergaan. Juist omdat de Heer Jezus de enige geboren zoon van de Vader is, is hem weerstaan, uzelf aan de zijde staan van de heidenvolkeren. En dat is wat Johannes al aangaf in de proloog hier. De zijnen hebben hem niet ontvangen. En dat is de mensheid in het algemeen, maar zijn eigen bloedverwanten en volksgenoten. Kan je daarin volgen, mensen? Maar heel veel christenen die al dat futuristisch gedoe lezen, begrijpen dat zo niet. Maar zo moet je het bekijken. Ofwel zie je bij het getrouwe overblijfsel en zijn al de beloftes die God gemaakt heeft, jouw deel, dat kan niet anders. Ofwel zie je bij afvallig Israël. Maar Jezus verworpen het en jezelf buiten Gods volk geplaatst en hoor je bij de heidenen die aan afgoderij doen. Ja, je kunt ook niet vasthouden aan de Torah en Jezus dienen, nee, dat gaat niet. Hè? Dus wie dat, nu dat Jezus gekomen is, zegt, sorry, maar ik hou vast aan de Torah, is een afgodendienaar. En zal het oordeel van de heidenvolkeren, de afgodische volkeren, ontvangen. Simpel, hè? Herman, dat is maar één reden. Dat is omdat ze niet zien wie dat de Heer Jezus is. Het is wel Yahweh die in hun min gekomen is. Hè? Ze zijn niet de Messias verworpen. Nee. Ze zijn Davids Heer verworpen. En dat zien er ook heel veel christenen. Hè? Nee. Want het zijn oude liedjes ook. Jezus, Messias, Messias, Messias. Ah ja, hij is ook nog wel God zeker. Hè? Hey, dat is toch vaak. Ik overdrijf hem toch niet? Ja, sorry dat ik altijd een beetje precies in daarin, maar ik kan mij reden zo voor, niet mensen? Het leidt ertoe dat er vele broers en zusters wel de schrift niet verstaan, hè? En niet de impact zien van het belang van de komst van de Heer Jezus. Nu, we zien hier dat in reactie, als ik mag verder gaan, dat in reactie de Joden hem vragen om een teken. Nu, dat ze vragen om een teken is eigenlijk eerder logisch. Ik heb de vorige keer erop gewezen. We zien dat de reiniging en het herstel van de tempel wijst op het aanbreken van de nieuwe Exodus, heb ik de vorige keer uitgelegd. Want dat is wat Yahweh doet, hè? Yahweh doet tekenen wanneer hij tussen beiden treedt. En dus willen zij er bewijs van geleverd zien. Ze willen een indicatie dat God werkelijk teruggekeerd is tot zijn volk. Dat is de reden waarom dat ze hier een teken vragen. En er had ook een zekere ironie schuil achter Jezus' antwoord. Ja. De Heer Jezus zegt, Breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. Ja, door hetgeen dat er een plaats grijpt in die tempel, dan ze er al aan het doen zijn, zijn ze al aan het afbreken. Dat is het hele punt. Dat is een typisch Bijbels patroon, hè, mensen. Herinner u, Jeremia, die zijn tijdgenoten uitnodigt, dat hij door zijn reden houdt aan de tempel, in Jeremia hoofdstuk 7 uit mijn hoofd gesproken. Toen zegt hij tegen zijn tijdgenoten, ga maar gaan kijken, zegt hij, wat er in Silo gebeurd is met Gods heiligdom. Zien we dat jij daar en toen gedaan hebt? Wanneer dat uw voorouders zich schuldig maakten aan gelijkaardige praktijken. En Jezus staat hier in die traditie, hij doet hier eigenlijk net hetzelfde. Maar met één verschil, dat hij voor zichzelf claimt dat hij hem de ware zoon Israël is. Wat dat waar is, dan is de rest gewoon een voldongen feit, het vloeit er gewoon uit voort. Maar, dat is niet wat Johannes hier nu op ingaat. Dat is wat Marcus wel degelijk deed, hè. Weet je het nog? Marcus wees op de steen die door de bouwlieden verworpen is. En de aandacht dat vestigt op dat voorhangsel dat van boven naar beneden scheurt. Tot de Jezus komt te sterven. En terzelfde tijd dat de woorden van de centurio, weet je het nog? Waarlijk, deze mens was Gods zoon. En zoals dat we dat straks gezien hebben. Het contrast tussen een met mensenhanden gemaakte tempel en een zonder mensenhanden gemaakte tempel. Zeg al genoeg, hè? Dat met in een tempel. En dat keer niet meer weer, hè? Maar nu aan we de realiteit, waar dat maketje een lot het van sprak. Nu wat Jezus zegt, breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. Ik hoop dat je nog weet dat die 3 dagen niet letterlijk bedoeld zijn. Ik heb dat vroeger al uitgelegd. Het is het woordgebruik van Hosea 6 vers 2. Niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag. Ja? Herinner je dat nog? Oké. Nu, dat is hier ook de eerste en de enige maal, mensen, dat in Johannes' verhaal Jezus spreekt over die bewuste 3 dagen. Dat komt zelfs nog niet eens voor in het verhaal over Jezus zijn opstanding. Wat opnieuw eigenlijk begrijpelijk is, want Marcus vermeldt het al zo uitvoerig in zijn evangelie. En je weet, Johannes, lezers, kent Marcus' evangelie en van meet af aan al proberen duidelijk te maken. En vermits dat ze het algemeen weten, ja, kan Johannes hem op andere zaken richten, nu moet hij hem daar niet mee bezig houden. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld, iets wat je zo overleest, en wat je in geen enkele van de overige 3 evangeliën kan ontdekken. Ja, dat Jezus lichaam met een tempelhuis vergeleken wordt, sinds de proloog geen nieuwigheid. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Maar, lieve mensen, wanneer wij praten over Jezus' opstanding, van wie zeggen wij dat hij uit de dood is opgewekt? Wie heeft er Jezus uit de dood opgewekt, als we daarover praten? Als ik het nog lekker snoeks. God zeker, hé? Dat is toch de normale manier dat we erover spreken of zingen met elkaar? God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Maar wat vinden we hier? Breek de tempelhuis af, zegt de Heer Jezus. En in 3 dagen zal de Vader het oprichten. Dus wat leert dat tempelhuis gezegd hier over de opstanding, mensen? Dat is een gegeven dat je geen enkel andere evangelie ontdekt, hè? Nergens kan je dat lezen in de overige 3. Maar het is o zo typisch voor Johannes. Wat dat Jezus de zaken doet die hij wel alleen kan doen, hè? En terzelfde tijd die ding doet die de ware zoon van de Vader doet. En je kan ze niet met elkaar mengen, maar Johannes had ook niet toestaan dat je die beiden van elkaar gaat scheiden, want die beiden zijn aanwezig in de Heer Jezus. Uit even bij stilstaat, zijn er altijd 2 zaken in Johannes, die zich tot elkaar verhouden als 2 zijden van een muntstuk. Aan de ene kant is Jezus de gelijke van Yahweh, en tegelijkertijd zegt hij steeds, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen, ik doe niet mijn eigen ding, ik doe wat de Vader zegt. Je doet alleen wat Yahweh kan doen, en tegelijkertijd kiest hij ervoor om aan de Vader ondergeschikt te zijn. En die beiden moeten we naast elkaar laten staan. Het zijn 2 zijden van een muntstuk die je niet kan schijnen, maar ook niet kan vermengen met elkaar. En daar moeten we toch eindelijk leren mee omgaan, mensen. Want ik merk gewoon, als we over het lijden van de Heer Jezus en zijn dood nadenken, dan zijn we altijd geneigd om slechts 1 zijde te benadrukken. Ik noem dat de Jesaja 53 zijde. de zijde van de dienaar van de Heer. Hè? Het behaagde Yahweh om hem te verbrijzelen. We vergeten dat Yahweh niks verlangt dat hij zelf niet zou doen. Hè? Het is wel Yahweh die zich eerst liet slaan, hè, op de rots in Exodus 17. En wat gebeurde er? Om Mozes sloot met zijn staf op die rots, waar Yahweh opstoot en zich mee vereenzelvigd heeft. Je bloed levenswater heeft voor zijn volk. En wat doet de Heer Jezus, de dienaar van de Heer? En gehoorzaamheid doet hij op het kruis. Hetzelfde wat Yahweh doet. Yahweh imiteren. Hij laat zich slaan, hij laat zich doorsteken. En wat zegt Johannes? Er komt bloed en water uit zijn zijde. Hint, hint, hint. De Zoon doet alleen wat hij de Vader ziet doen. En hij kan alleen wat hij Yahweh kan doen. Jezus is tegelijk Gods gelijke en Gods ondergeschikte. Ja, en dat valt niet uit, hè? Je kunt het alleen maar aanvaarden. Laat me alsjeblieft mensen leren die beide zijden waardig te respecteren. Ze samenhouden opdat de hele waarheid aangaande de Heer Jezus verkondigd wordt. Wanneer dan weer samen zijn op zondagmorgen om zijn dood te verkondigen. Laten we eens voor goed breken met die typische evangelische zienwijze. Ik heb dat juist al gezegd. Jezus is de Messias. En die uiteindelijk ook bij God blijkt te zijn zeker. Maar, een soort appendix die er ook nog bij moet. Nee, op die manier, mensen, begin je aan de verkeerde kant van de zaak. Herinner u, wat gaf de Heer te kennen in de tempel na Psalm onder en Tina Marcus verhaal? De Messias, vraagt de Heer, is dat zomaar de zoon van David? Nee, het is Davids Heer, hè? De Messias is eerst en vooral Davids Heer. Dat was het punt van de Heer Jezus. En eens dat je dat beseft, hè, en dan heb je juist de perspectief om hem als Davids zoon Gods gezalfde te kunnen zien, zoals dat hij is. Maar geen seconde eerder, hè, dat is altijd prioriteit. En we beginnen aan de andere kant. Sorry dat ik er een beetje over deuren ram, maar ik hoop dat je er belang van inziet. En dat ook leert ontdekken, want heel veel christenen zien dat niet. Het is ook maar Messias, Messias, Messias. Nou, van de platen. Hé? Aan de verkeerde kant van de platen. Dat is op de A-kant dat goede nummer op het stadion, Herman. Ja. Nu goed, mag ik een stapje verder gaan? Tekenen en geloof. Dat is een zeer belangrijke kwestie in Johannes' verhaal. Herinner u, het eerste teken in 2 vers 11. Hier in 2 vers 18 de vraag om een teken. Toen zijn er vele mensen die tekenen zien in 2 vers 23 en geloven. Maar de vraag is natuurlijk, wat voor soort geloof? Nu dat het over tekenen gaat, is natuurlijk niet onverwacht. Gezien dat we nu na de proloog en de eerste helft van Johannes zijn verhaal bevinden, weet je nog, dat ik betiteld heb het boek van de tekenen, van 1 vers 19 tot 12 vers 50. En Johannes zorgt al vooral uit naar hoe deze tekenen begrepen worden. Ja, inderdaad, zoals ik al zei, is het normaal dat je bij de nieuwe Exodus tekenen mag verwachten. Want dat is wat Yahweh doet wanneer dat hij tussen beiden treedt. Maar is het werkelijk doorgedrongen wat dat ze te betekenen hebben? Gaat het besef verder dan alleen die oppervlakkige betekenis? Ja, je gelooft in Jezus, maar besef je eigenlijk wel in wie dat je gelooft? Dat is wat Johannes mensen op gefocust is. Besef je wel in wie dat je gelooft? Ja. En we zien hier dat de Heer Jezus in tegenstelling tot wat dat vandaag zo vaak gebeurt, dat hij niet meteen overloopt van enthousiasme, hè? En dat hij eerder een afwachtende houding inneemt. In de zin van, oké, jullie geloven, we gaan wel zien wat er van komt. Je is niet meteen bereid om te zeggen, fantastisch, al die mensen die geloven. Nee. Later gaan we ook zien dat de Heer Jezus, na die wonderbaarlijke spijziging in Johannes 6, wanneer dat de mensen hem terugkomen opzoeken, dat hij dat recht toe, recht aan zegt, dat ze hem enkel zoeken, omdat ze van die broden heten hebben. De hamvraag is, mensen, wat voor soort geloof kenmerkt iemand? Dat is voor mij al altijd de zorg geweest. Daarom steek ik hier op het wien onder het water. Ik wil weten wat voor soort geloof dat die man had. Ik heb al vaker hoor voor hem bekeken geweest. Maar dat is de reden, mensen. Wat voor soort geloof had iemand? Is dat wel belangrijk, zeker, voor hij onder het water steekt? En zeker in mijn geval, hè? Want als je iemand onder het water steekt, dan mag hij op zijn twee woorden slaan. Dan is het wel goed, hè? Ja, maar ja, snap je, dat is de andere kant van de zaak, hè? Als ik dat doe, berust die persoon daar in kwestie, hè? Ik heb meer zin of een ander, maar dat is nu een keer zo. Je zijn mij gedopt. Dus, moet ik nog een keer twee keer zo zeker zijn, voor zover dat je dat kan zeker zijn, hoe dat er vooruit in de stelen zit, hè? Begrijp je mij, mensen, waarom? Maar ik wil het hier toch wel een keer zeggen, want zie ik altijd precies de speciaal, als ik daar heb deuren vragen. Ik herinner me nog een gesprek met iemand, dit geleden. Die en die wil hem laten doop. Zei, ja, ze is bekeerd, ze is wederom geboren. Ja, maar ja, Jos. Ja, sorry, hè. Het is toch niet omdat iemand zijn gedoopt is dat hij hem onder het water stekt, olik. Of pijs je er anders over?
Nu wel.
Maar je zit ervan bekeerd, zeker, hè?
Ja, ah, dat is goed dan.
Ja, maar het is een levensstijl geworden. Daar leggen we dat mot in, hè. Nu is het lekker dat mot.
Ja, dat je ooit gezegd dat en dat meer en meer beseft. Het is een fris gewoon een levensstijl, maar...
De houding van de Heer Jezus, mensen, dat doet me je denken uiteindelijk aan het zendingsveld. Wat dan men ook geconfronteerd werd, hé, met reistchristenen. Is er nog wat verhaal van de reistchristenen? Met hetzelfde, lekker wat ik dat juist kom te zeggen. Mensen die om hun broden naar de Heer Jezus komen. En ik herinner me ook, een paar jaar terug kreeg ik zo'n filmpje te zien van iemand van een evangelisatiecampagne in India. Waar dat er echt niet overdreven duizenden mensen reageerden op de prediking en er van voren kwam massaal. En men sprak daar van een heuse opwekking. God was machtig aan het werk, zei men. Ja, totdat er iemand op de idee kwam om nadien een keer met die Indiërs een keer een babbeltje gaan doen. En de realiteit was echter dat ze zich schaamden om niet te reageren, want dat evangelisatieteam deed toch zo hard zijn best, hé. Dat is de Indische mentaliteit. En Jezus kan er ook nog wat bij op de schoorsteenmantel, naast die andere 6 miljoen goden dat de hindoes vereren. Maar dat is niet het geloof dat de Heer naar op zoek is, hé, mensen. Vandaar dat Johannes in zijn verhaal dat enorm veel aandacht aanschenkt. En dat hij hier meteen ook dieper op ingaat tussen het eerste teken water en wijn veranderen en dat tweede teken dat gaat later komen in 4 vers 43, de genezing van de zoon van de hoveling die volgt. Nu, geloven is in Johannes een werkwoord, mensen. Dat is wat het is, een engagement. En Johannes gaat geloven niet om een zekere hoeveelheid kennis. Het gaat ook niet om per se een bepaalde kern van waarheid. Het is geen statisch iets. Je gelooft in Jezus. Het is een soort dynamische toewijding. En dat zou voor sommigen wel een keer onderhoofd heel interessant zijn om daar wat dieper op in te gaan. Want het is belangrijk te beseffen dat geloof om een voortdurende toewijding gaat. Geloof in de grondtaal, zonder moeilijk te doen, dat is in beginsel retorisch taalgebruik. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel, dat is wat Griekse redenaars doen. Ze zoeken om mensen te overtuigen. En wanneer je overtuigd bent, dan ga je dan naar handel. Eigenlijk is het ook wat Petrus doet met zijn redenvoering op de Pinksterdag. Je kent het wel. En wanneer dat de mensen dat door Petrus zijn redenvoering overtuigd worden, door zijn retoriek geraakt zijn in hun harten, staat er letterlijk. Dan vragen ze hem en de overige apostelen spontaan, wat moeten wij dan doen, broeders? Ja? De redenaar zoekt mensen te overtuigen, want het gaat om zaken die niet aangetoond kunnen worden door bewezen. En dat is waar het woord pistuo vandaan komt. Geloof dat tegenover rationele aantoonbaarheid staat. Dat contrast zie je ook bij de Griekse filosoof Plato. Plato was niet zo zeker van die redenaars. Nee, hij was daar niet weg van. Redenaars zoeken pistuo om mensen te overtuigen, terwijl dat Plato juist aantoonbaarheid wil zien. Hij wil geen pistuo, maar episteme zien. Een zekere, wetenschappelijke, onderbouwde kennis. En dat is juist de mensen onmogelijk wanneer het om de wereld van verandering gaat. En ik hoop dat toch aan te tonen met een voorbeeldje. Iedereen die hier zit, en een smartphone. Maar de smartphones, ze zijn niet gekomen door wetenschappelijke aantoonbaarheid. Hé? Nee, alles is begonnen met een idee. Een visie van iemand die erin geslaagd is om mensen te overtuigen om een smartphone te gaan bouwen. Smartphones zijn er in beginsel gekomen door retoriek. Retoriek is de taal van ontwerp, de taal van de designwereld. En de Romeinse denker Cicero, een redenaar ook, die zei ooit, retoriek, zegt hij, is de motor van de beschaving. Je gaat een beeld schilderen van iets dat op dat moment nog niet bestaat, en andere mensen zoeken te overtuigen en enthousiast te maken, zodat het ooit een realiteit wordt. En dat is de taal die Johannes oppikt in zijn verhaal, mensen. Hij wil ons overtuigen. Het is geen kwestie van mathematisch bewijs in zijn verhaal. Het is geloof op basis van getuigenissen. En niet op basis van wetenschappelijke bewijsvoering. En als Johannes erin slaagt om mensen te overtuigen, om hierin werkelijk te gaan geloven, dan had de wereld nooit meer dezelfde zin als voorheen. En als we terugblikken op de afgelopen 2000 jaar, toen zien we dat dat verhaal rondom de Romeinse wereld veranderd had. Het was al vaak gezegd, het gaf vrouwen rechten. Het gaf kinderen waardigheid. In Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, nog jood, nog heiden. Dat is de eerste verklaring die eigenlijk de basis vormt voor dat we er vandaag de rechten van de mens noemen. Daar hebben wij christenen voor gezorgd, hè? En niemand anders. En wat komt het eigenlijk vandaan? Wel, als de Heer Jezus voor iedereen gestorven is, dan houdt God ook zonder enig onderscheid op van alle mensen. En dan moet iedereen waardigheid krijgen. Dus al die categorieën die gebruikt zijn om sommige mensen meer aanzien, meer macht te geven dan anderen, die zijn in Christus volledig van de kaarten geveegd. Snap je het belang van pisteo? Het is overtuigd worden door getuigenissen. En dan alleen kan er verandering komen. Het gaat niet om een pakketje kennis die deuren heeft. En ik vind dat zo superbelangrijk om dat te zien. Tekenen wijzen enkel de weg. Reddend geloof moet verder gaan dan tekenen alleen. Kijk, het probleem is dat die mensen in de tekenen geloven, maar ze moeten tot de werkelijkheid doordringen die erachter zit. En daarom maakt Johannes ook wellicht gebruik van tekenen. Ja, wat deden die tekenen tijdens de Exodus? Wat was de bedoeling van die tekenen? Ze wezen op Gods karakter. Jahweh doet wat hij doet, zodat zijn heerlijkheid, zijn reputatie op aarde bekend zou worden. Wie is deze God? Hoe is hij? Dat is waar het om gaat. En je hebt hier mensen die geloven in de tekenen, omdat ze herkennen, zoals Nicodemus, dat dat wel van God moet komen. Niemand kan doen wat hij hier doet, tenzij dat God met hem is, zegt Nicodemus. En dat is een goed begin, maar dat gaat niet ver genoeg. Dus ja, het was de bedoeling dat Israël bij de Exodus tekenen zou zien. Maar ze was dat wel vaker overdacht en ze moesten wel leren wie dat die ik ben wel is, hè? En de Nina Smit met haar klakken en de Godden stierkalfboom. Zie nauwlettend toe en leer wie ik ben. Je weet dat ik om jullie geef. Daarom heb ik jullie ook uit Egypte gehaald. Heb ik jullie op Arends vleugel gedragen en voor jullie gezorgd. Kijk naar jullie kleers en jullie sandalen. Ze is niet versleten, zegt de Heer. Je weet dat ik voor jullie gezorgd heb en dat je op mij kan rekenen. Je kan mijn karakter vertrouwen en je moet nu leren hoe dat ik echt ben. En dat is hetzelfde wat hier gebeurt met het Johannes-evangelie. Het is één ding voor de tekenen te zien, en dat is op zich heel bijzonder, we moeten daar niet mannetjes over doen, maar het gaat niet alleen om machtige daden, je moet daar voorbij zien te komen. Lekker of dat de psalmist zegt, hè? Kan je die woorden in Psalm 103 vers 7? Aan Israël heb ik mijn machtige daden bekendgemaakt, maar aan Mozes heb ik mijn wegen bekendgemaakt. En dat schenkt ons een mooie overgang, want dat is precies de realiteit waar de Heer Jezus in die volgende passage aan Nicodemus gaat voornodden. Daar gaat het allemaal over. Jezus en Nicodemus geloven en weten. Lieve mensen, dat is onze eerste lange persoonlijke ontmoeting in Johannes' verhaal. Een eerste uniek gesprek dat ongekend is in de overige drie evangeliën. Daar zijn die persoonlijke conversaties toch eerder zeldzaam. En ook beperkt, hè. En dat geeft dus iets te vertalen, hè, mensen. Uiteindelijk is het een uitlegkundige basis gegeven dat wanneer je zoiets voor je kiezen neerkrijgt, dat je daar voldoende aandacht moet aan besteden, want het is zeer uitgebreid. En door het feit dat het zo lang is, betekent dat ook dat dat extra om onze aandacht vraagt. Want je weet, de boekrol is beperkt, hè. Dus wanneer dat men daar zoveel ruimte aan heeft, dan doet men dat alleen maar aan zaken die er echt toe doen, hè. En dus hebben we weer een lange woordenwisseling over iets dat enorm belangrijk is. Ik heb het gedeelte betiteld Nicodemus, niet wat we weten, maar of we bereid zijn te veranderen. Laten we maar beginnen bij vers 1. Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Verwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Waaruit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde zei tot hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde zei tot hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien en u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Op deze wijze heeft God de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God zijn gewerkt. Dus vers 16 heb ik veranderd, omdat het eigenlijk teruggrijpt op vers 14, de slang die verhoogd wordt in de woestijn. Ja. De slang in de woestijn, dat was ook maar raar gebeurd, niet voor behouden te worden. Moest je geen christen zijn en moest je niet weten dat je wijs is op een dat iets occult is. He, zo'n koperen slang heb je staken steken. En er wordt gezegd, op deze wijze. Het is die slang in de woestijn en die verhoogd wordt iets zo interessant maakt. En heel dat gebeurt niet daarachter zit. He. Maar er is dat niet voor niet. Ik kon ik wist dat die slangen zijn. Dat is wat anders. He. Nee, je hebt reden, zei daarvoor. Het is op onorthodoxe manier he, dat God vaak de dingen doet. Ja, want de geest waait waarheen hij wil. He. En het is dat in de kikker staat.
En een ander spijtje te kikker, want zo lief ja,
is inderdaad. Dus ja, je moet goed vertrouwd zijn met dat verhaal, om te kunnen snappen waarom dat hier zo gezegd wordt. Ja, sorry, zeg ik dat Pietje precies in zin. Maar je mist iets heel moois eigenlijk, hè, als je het zo niet ziet. Maar ik veronderstel mensen dat gedeelte voor jullie eigenlijk niet nieuw is, hè. Wat is eigenlijk jonder bevinding van Nicodemus? Hoe komt hij bij jonder over wanneer dat hij bijvoorbeeld reageert op wedergeboren worden en zegt: Je meent het, moet ik nu terug in de schoot van mijn moeder ingaan? Wat pijs je dan? Wat voor een dummy is dat hier? Komt hij niet een beetje bij jonder zo belachelijk over? Vroeger dacht ik daar ook zo over. Maar ondertussen denk ik niet dat dat zo werkt bij Johannes. Allee, gezien vanuit het oogpunt van de eerste eeuw is dan een man hier, Nicodemus, die zeer goed opgeleid is. Hij had een zeer hoge positie en hij wordt bijzonder gerespecteerd. Dus, als er al humor is in dat verhaal, die er zeker is, dan is het wel humor mensen met een ernstig kantje. Want op de ene kant heb je iemand die in veel opzichten zeer gerespecteerd is, een deskundig persoon in de samenleving, een leidersfiguur in Israël. En uiteindelijk denk je, hoe kan zo iemand toch zo dwaas reageren? En ik vraag het me af, Johannes niet juist dat punt wil maken. Blijf vasthouden aan je eigen vooringenomenheden en dan ga je uiteindelijk meer dan belachelijk uitzien aan het einde van het verhaal. Je had allerlei, hé, wat haal je daar nu vandaan, vragen kregen hier. En Johannes is een van de twee broertjes Boanerges, hé? De zonen van de donder. Hé, dat wordt zitten, die zijn tegen Jezus om vier uit het hemelland komen hier over de Samaritaan. Weet je er zeker niet van, vergeest dat je er zit, zegt de Jezus. Dus dat worden pittige boosjes. En met een scherp kantje. En dat is hier ook geschreven in Efeze. Herinner je, ik had het toen ook gezegd, een van de belangrijkste culturele centrums van Klein-Azië. Dat bekend staat ook om zijn groot theater. Wat dan men vertrouwd is met die Griekse drama's, toneelstukken, omdat er ook wel meer zaken ingestopt worden die echt van de pot gerukt zijn. Waarvan dat ik me al laten vertellen, ik weet het niet, misschien dat Herman dat beter weet of ik, dat de typische Britse humor die van nature sarcastisch is, daar zijn wortels in het. En het zou me niet verbazen dat dat hier ook gebeurt. Of er hier niet zo'n beetje een sarcastische uithaal is naar die persoon van Nicodemus, die langs de ene kant toch wel iemand lijkt te zijn, maar dat hij niet van zijn vooringenomenheid kan loskomen, dat hij het lange laatste wel een beetje belachelijk wordt. Hè. In zijn ogen lijkt dat de Grijs vertelt echt onzinnig. Hè. U zegt het op een beleefde manier, maar het komt erop neer. Hè. En door zo op die manier te reageren, probeert hij te zeggen hoe belachelijk dat het lijkt in zijn ogen. Ah ja, dat is ook zo. Maar alleen wanneer hij het vanuit zijn belachelijke vooronderstelling bekijkt. Toen lijkt het belachelijk. Hij vanuit zijn oogpunt ernaar kijkt. Ja? En in dat opzicht denk ik dat Nicodemus hier het modelvoorbeeld representeert van de goed onderlegde, beschaafde, welopgeleide goede Jood die gerespecteerd is, die een verantwoordelijke positie bekleedt en die Jezus niet meteen afwijst. Want er is iets aan het gebeuren. En het is overduidelijk van God afkomstig. Maar je weet niet zeker wat je erover moet pezen. Je kan er niet meteen hoogte van krijgen, want ja, het past niet helemaal wat dat hij gewend is. Zo geloof ik dat je naar hem moet kijken. En ik denk dat wat dat hier plaatsgrijpt eigenlijk zeer actueel is in onze hedendaagse wereld. Mijn titel laat het ook al zien, niet wat we weten, maar of dat we bereid zijn te veranderen. In onze hedendaagse wereld, ik weet niet of dat u ook zo opvalt, men gelooft langs de ene kant dat sensibilisering, wordt dat toch genoemd, en educatie, dat dat de enige weg naar verandering is. En dan ga je bijvoorbeeld hogere studies gaan volgen. Je studeert als sociologie door een hoogleraar of een professor die uitlegt hoe dat familie zijn, hoe dat dan nu moet zijn. Terwijl dat jezelf als een derde huwelijk toe is, dat zijn kinderen ontspoord zijn en dat zijn één gezin gewoon een complete rampe is. Maar we blijven lezingen geven wat dat familie zijn betekent en dat is helemaal geen probleem. Hoewel dat zijn persoonlijk leven dat geen enkel verband mee had met die soort dingen waar dat hij dagelijks overhand deuren rotelen is. En er is niemand die daarvan wakker legt dan vandaag. Dat is best goed zo. En waarom? Het gaat alleen maar om kennis. Weten, 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 weten. En Johannes zegt nee. Het gaat niet om hetgeen wat we allemaal al weten. Maar of dat we bereid zijn om te veranderen en anders te zijn. Want zijn verhaal is niet bedoeld om woeskennings bij te brengen. Zijn verhaal is bedoeld om mensenlevens te veranderen. En dat is wat de Heer Jezus van in de aanvang op aanstuurt tegen Nicodemus. Dat het een groot verschil is tussen weten en begrijpen. En begrijpen, dat is de basisvoorwaarde voor Gods Koninkrijk te kunnen binnengaan. En de volgende keer wil ik daar dieper op ingaan.